Goedemorgen. Wauw, wat een fantastische dienst, hè? Vinden jullie ook niet? Yes, Petra is matig. Awesome. Zijn ze nog onder de indruk? Oké. Zullen we het daarop houden? Ik ben blij dat ik iets langer heb als vorige week. Toen moest het al heel snel. Dus wat ik vorige week wilde zeggen, zal ik nu uitgebreid doen. Dus goedemorgen. Ik kreeg van Ina, mijn vrouw, die er weer bij is. Dat is heel bijzonder. 2 keer op rij. Dat is echt wauw. Ze had een tekst en dat paste heel mooi bij wat ik voelde. En dat laatste lied over het op de golven lopen. Ik weet niet of sommigen dat ook beoefenen, letterlijk. We gaan ervoor. Jacco die gaat op het water oefenen. Ik heb het verschillende keren geprobeerd, maar elke keer zak ik er weer doorheen. Maar er staat in Psalm 33, vers 4. Want wat de Heer zegt is waar. Alles wat hij doet, is goed. Dat is mijn thema geweest, Theo, van de afgelopen maand. Je kijkt een beetje serieus. Ik weet niet of het ook zo voelt, maar... Maar goed, ik heb hierop 6 weken lang lopen mediteren, zoeken, praten, onder andere met Theo. Zijn de dingen die soms gebeuren die niet goed lijken, ook goed? En zeker als je door een periode heen gaat waar alles waar je in geloofd hebt wegvalt. En er zijn hier een aantal mensen volgens mij, ik mocht een altar call doen van Jacco. Er zijn hier misschien mensen die een droom hadden, daar ben je in gaan wandelen. En op de een of andere manier, er gebeurt iets, net als bij Job, er komt een storm en de hele kudde die wordt weggevaagd. Of zijn 10 kinderen zitten in een huis en het huis stort in. Dat soort dingen, dramatische dingen. Dan gebeurt er iets waar je droom plotseling van helemaal in elkaar stort. Of waar je in geloofd hebt. Het hoeft niet per se een droom te zijn, maar je gelooft echt stevig in iets. En het kan in je huwelijk zijn, het kan in je relatie met je ouders zijn. Het kan op school zijn, er gebeurt iets en je hele vriendenkring valt van je weg. In de kerk, ik weet dat sommigen die hebben ook dromen gehad, hebben daarin gewandeld, hebben geweldige dingen gezien. God heeft doorbraken gegeven en plotseling is het weg. En daar ging dat laatste lied natuurlijk over. En daar gaat deze psalm ook over. En er staat nog iets anders wat ik ook nog even wil lezen. Dat psalm 33 ben ik bezig, vers 10. 9. Want de Heer sprak en alles was er. Hij zei 1 woord en alles bestond. Ik wou dat ik die power ook in mijn woorden in 1 keer zo zou zien. Ik spreek en het gebeurt. Wauw. Bij mij gaat dat nog niet zo, dus ik moet nog een hele hoop geloof leren. Maar soms, af en toe lukt het wel. En dan vers 10. De Heer laat plannen van mensen mislukken. Plannen van volken laat hij niet doorgaan. Wauw, dat is een krachtige tekst. Ja, dus er staat dat als wij menselijke plannen hebben, dan God die kan ervoor zorgen dat het niet lukt. En zelfs voor volken doet hij dat. Volken kunnen we allerlei plannen maken, maar als dat niet in Gods doel is, dan gebeurt dat niet. Vers 11, maar de plannen van de Heer blijven bestaan. Kunnen we dat, jullie hebben allemaal verschillende vertalingen neem ik aan, maar misschien kun je dat zinnetje even herhalen. Maar de plannen van de Heer blijven bestaan. Alles gebeurt zoals hij het bedenkt. En nou gaan we het even echt doen, hè, dat je het ook gelooft. Maar de plannen van de Heer blijven bestaan. Alles gebeurt zoals hij het bedenkt. Nou, dit moeten jullie wat vaker oefenen en dan komt het vanzelf goed. Ik ben zo iemand, ik geloof hier heilig in. Ik heb vaak in mijn leven dingen meegemaakt die afgebroken werden. En dan de ene keer was het omdat het mijn plan was en kwam het niet terug. Maar alles wat van de Heer en wat de Heer gesproken heeft, geloof ik, wat hier ook in de tekst staat, dat komt terug. Als je iets kwijt bent geraakt, waarvan je eigenlijk heilig was overtuigd dat God gesproken had, en je bent gewoon kwijt. En je bent daardoor beschadigd misschien. Je bent een stuk van je geloof, hè. Je vertrouwen op God ben je misschien zelfs al zwaar in beschadigd. Zou je even willen staan? En dan ga ik nog even voor je bidden, voordat ik aan mijn preek begin. Doe maar. Sorry, ik moet het herhalen. Dus ga even staan als je echt een droom had of ergens in geloofd hebt en dat is weg door een trauma, een verdriet. Het is weg uit je leven. En ik wil graag voor je bidden, dat had ik sterk op mijn hart. Halleluja. Als je in de as staat, en je, de as, hè, iets wat verbrand is, het is gewoon afgebrand en het is er niet meer. Nou, het is een hele positieve gemeente. Ik had verwacht dat de helft misschien wel zou staan, maar het gaat goed, Jacco. Vader, dank u wel, Heer, dat u in onze pijn en in ons verdriet ook bij ons bent. Heer, als we dingen meemaken waar we beschaamd over zijn. We hebben vanmorgen een fantastisch getuigenis gehoord, heel vrij, heel open. Maar er zijn ook mensen die daar nog niet zijn. Mensen die iets kwijtgeraakt zijn door menselijke fouten of teleurstellingen of zelfs zonde. En dan staat hier, Heer, als het uw wil is, als het uw woord is wat ooit gesproken is, dan zal het gebeuren, dan zal het terugkomen. Vader, u bent de trooster vanmorgen. En ik wil ook echt bidden, Heer, dat in deze dienst dat er ook troost zal komen. En niet alleen troost, maar ook een nieuw geloof, dat als wij zelfs nu in dat as staan van iets wat verbrand is, dat we weten dat in uw tijd alles weer opnieuw opgebouwd zal worden. Ik heb zo'n krachtig gevoel in me dat God een aantal mensen heel specifiek wil zeggen, wat je gedroomd hebt als kind, dat zal gaan gebeuren. Maar door de omstandigheden ben je het even kwijt, ben je teleurgesteld. Maar ik zet het woord van geloof opnieuw in je hart vrij. Ik wilde dat God ging troosten, maar ik geloof dat hij dat niet wil doen. Hij wil een nieuw krachtig woord in je ziel leggen, in je geest leggen, dat wat jij gedroomd hebt, dat dat op zijn tijd, op zijn manier, weer in vervulling zal gaan. Vader, ik wil al die beloftes en al die dromen, al die dingen waarin geloofd is, wat echt van u is geweest, dat wil ik terug tot leven roepen. Heer, het is als het zaad van een plant wat in de grond valt, die buitenkant, die sterft. Maar wat er binnenin zit, in de pit, dat is het leven. En dat is goed in jou, dat is er nog steeds. Alleen de buitenkant ziet er bedroevend uit. Dat is aan het sterven. Dat is aan het afsterven. Zodat wat binnenin jou zit, wat het woord van God gedaan heeft, want het woord van God zal niet ledig weerkeren. En dat woord wat in jou zit, dat roep ik aan, in Jezus' naam. En de teleurstelling. En de vernedering die je voelt. En het ongeloof wat gekomen is. Dat haal ik daarvan weg. Dat gaat dood. Dat sterft af. Maar het echte leven van Jezus Christus en zijn woord zit in jouw hart. En ik zeg tegen die woorden, kom opnieuw tot leven. Ga weer groeien. Laat het als een mosterdzaad. Want dat is het koninkrijk van God. In jou gaan groeien als een boom die vele, vele leven zal geven. En ik zeg tegen jouw ziel en tegen jouw geest, sta op. Blijf niet neerliggen. Maar pak weer op wat je kwijtgeraakt bent. Ga God zoeken. Kijk naar hem, staat er. Kijk niet naar die golven. Kijk niet naar de omstandigheden. Maar kijk naar hem. Want hij zal jou opnieuw oprichten. En hij zal je nieuwe kracht geven. In Jezus' naam. Amen. Amen. Goed. Ik was vrijdag onverwachts. Jacco moest ik mijn kantoor uitsturen, want het was al tijd. En hij doet wat lang over met mijn collega's. Dus uiteindelijk was hij weg. En ik had een onverwachts gesprek met iemand. En ik voelde dat ik dat moest doen. Dat had niks met mijn werk te maken. Het was een heel triest geval. En dat hebben jullie ook wel eens, hè? Dan hoor je zo'n verhaal aan, en dat had ik al gehoord van mijn voorganger. En heel, heel triest, ik kende deze persoon heel goed. En ik denk van, ik wil eigenlijk horen wat God wil zeggen. Heb je dat ook wel eens? Dat je hoort zoveel dingen van ja, wat, hè, er was zelfs een politie bijgekomen, politieonderzoek. Dus het was echt ernstig. En dan komt zo iemand binnen en dan denk je, wat moet ik doen? En heel gauw ben ik dan geneigd om met mijn woorden troost te brengen of een oplossing aan te reiken. En ik vroeg aan hem, en daar gaan we preken over, ik vroeg aan hem, joh, waarom heb je mij eigenlijk gebeld? Ja, hij zegt, je bent zo'n beetje zo'n vader voor mij. Ik heb volgens mij nog nooit iets zinvols tegen hem gezegd. Maar op de een of andere manier voelde hij zich veilig bij me. En als je in ellende zit, dan is het heel moeilijk, hebben we ook in jouw getuigenis gehoord, heel geweldig, hè, dan is het heel moeilijk om iemand te vertrouwen. Je voelt je alleen. En dat dacht ik, dat is wat hij voelt. Hij voelt zich alleen. Hè, hij heeft gewoon God nodig. Dus ik zeg, nou ja, als je dat voelt, laten we dan maar gelijk naar God de Vader gaan en kijken wat hij zegt. Dus nou, dat duurde 2 uur lang. Dus ik heb 2 uur lang niks gezegd. Dus ik vroeg alleen maar, wat zie je? En hij heeft een hele doos met tissues volgesnotterd. En er lag ook een enorme berg. En God deed het. Ik had dit nog nooit zo meegemaakt eigenlijk. Omdat ik meestal praat. En de reden wat ik voel is dat God wil praten met jullie. Hij wil iets zeggen. Hij wil woorden van leven geven vanmorgen. En ik ga natuurlijk een preek houden en die is echt geweldig, dat weet ik. Maar het gaat erom, wat zegt God tegen jou? En het hoeft maar 1 woordje te zijn. Ik belde met een voorbedenteam dat nu op dit moment in Bamian is. En ik wil daar zijn. Die gasten die hebben daar gewoon een opwekking volgens mij. Dus we hebben bijna 1 uur in de auto. Via WhatsApp gaat dat dan. WhatsApp moet ik zeggen. Van mijn vrouw. Dus we hebben daar gepraat. En die gasten die zitten in zo'n land. En die praten over. We liepen in de stad te bidden bij de moskee. En plotseling was er goudsnippers in het haar van een van onze leiders. Amen. En dat zeiden we. En hij zei, ja, maar er zit goudstof op jouw jasje. In een moslimland waar het levensgevaarlijk is, doet God dat. Dan denk ik, nou, dat is wel heel komisch. Geweldig. Ja, ik vind het geweldig. Ik zou daar graag willen zijn. En dan hoor ik een van die voorbidders praten. Hij was net uit India terug in een weeshuis. En daar gaan de kinderen elke nacht even de hemel in. Dan gaan ze op bezoek bij de vader. Ze zitten bij hem op schoot. En ze maken daar enorme, geweldige dingen mee. Ik had er wel eens van gehoord. Ik zeg, laat die zalving alsjeblieft ook bij ons blijven. In Afghanistan, als wij met de weden en de wezen bezig zijn. Dat zou toch geweldig zijn? Dat God het zelf doet. Dat hij zelf in jouw huis gewoon... Hè, ik sprak even met Piet en die zit dan gewoon 1,5 uur niks te doen bij de vader. Ja, dat is toch geweldig? Doe je dat ook wel eens? Dat je gewoon lekker bij de vader zit. En dat hij je kan troosten, dat hij weer nieuwe woorden kan spreken, dat hij weer je op kan bouwen. Ja, daar word ik enthousiast van. Goed, dat was mijn enthousiasme. Ik zou hier echt wel 1 uur mee door kunnen gaan. Maar goed, ik word ook geacht om nog wat zinnigs te zeggen. Jullie zijn bezig met identiteit. Nou, 1 jaar lang, hè? Dus jullie weten allemaal wie je zijn. Dus dat is fijn, dan hoef ik daar in ieder geval niet meer bezorgd over te zijn. Want ik weet dat dat echt ook gebeurd is. Ik heb af en toe dingen gehoord, echt geweldig. En ook heel belangrijk is over het, waar ik de vorige keer over gesproken. Wat zijn nou geestelijke vaders en moeders? Ongetwijfeld zullen jullie dat niet helemaal meer herinneren, sommigen misschien wel. Maar om een gemeente te bouwen, zijn er gewoon geestelijke vaders en moeders nodig. En ik denk ook dat Jezus dat heel erg goed gemodelleerd heeft. Hij zag altijd de Vader, hij zag wat de Vader deed, hij hoorde wat de Vader zei. Lees het hele evangelie maar door. Hij heeft het er altijd over. Ik heb een hele studie erover gedaan, het boek Johannes alleen al, heeft hij 100 keren over de Vader gesproken. Hij praat over de Vader. Want hij was de profeet die iets had wat de anderen niet hadden. Hij was namelijk de Zoon van God. En hij was degene die... de vader kende, omdat hij bij de vader in de hemel geweest was voordat hij naar de aarde kwam. Nou, dat kunnen wij niet. Maar wij kunnen wel geestelijke kinderen zijn van de vader. En dat zijn wij ook allemaal, dat hebben jullie allemaal geleerd ondertussen. We zijn een zoon en een dochter, we zijn geen slaaf, ook niet in de kerk. Daar ga ik het vandaag over hebben. En de grote vraag is, die ik ook heb moeten beantwoorden, ben ik nou een zoon, ben ik een dochter in het huis van God, of ben ik een slaaf of een huurling of een dienstknecht? Dat ben ik trouwens ook, hoor. Dus bij God is het altijd een beetje dubbel soms. Maar aan de ene kant ben je een dienstknecht van God, maar aan de andere kant, wat is je echte identiteit? En wat ik afgelopen zondag graag had willen uitleggen en willen zeggen, ga ik nu doen over het woordje discipelschap. Want ik geloof dat jullie gaan een nieuwe tijd in als gemeente. En dat bedoel ik dus niet de samenkomst. op zondag. Jullie zijn niet een gemeente die op zondag samenkomt. Jullie komen elke dag samen. En elke dag, want jullie zijn een gemeente waar levende stenen aan elkaar gelegd worden. Dus overal waar jij bent, is de geest van God met jou mee. Amen? Overal waar je bent. Waar jij loopt, als het goed is, de geest van God woont in je. Die geest die gaat mee. Dus of je nou op je werk bent, of op de universiteit, of je bent gewoon bij de bakker. De geest van God is in jou. En daarmee ben jij een levende steen van deze gemeente. Heel veel mensen gaan naar de kerk toe, dat is een gebouw. Maar God gaat naar jou toe. Jij bent zijn tempel. Amen. Daar woont hij. Dat was altijd de bedoeling, altijd zo geweest. Maar de mensen hebben dat niet begrepen, dus die gingen gebouwen bouwen. Om in te zitten. Nou, dat is wel fijn, want als het regent is het wel fijn dat je een dak boven je hoofd hebt. Weet je wat wij doen? We zijn aanbiddingsdiensten gaan instellen, we zijn preken gaan instellen. Maar in die tijd dat Jezus leefde, Jezus ging wel naar de tempel toe, maar hij was de hele dag bezig met zijn discipelen. Dat was echt niet alleen maar op zondag een preekje horen, naar huis gaan en kijk maar wat je ermee doet. Het was een levensstijl. Dus deze preek kan heel snel, ik heb 5 of 6 punten, hè, dan ga je ermee naar huis en dan ga je dan beoefenen als je er wat mee zou willen doen. Maar dat is discipelschap helemaal niet. Daarom vind ik het woord zoon of dochter van God vind ik eigenlijk veel beter klinken dan discipel. Discipel betekent leerling. Maar een zoon en een dochter die is eigenlijk de hele tijd bij de vader. Hij komt het huis binnen uit zijn werk, of als hij van school komt, dan ga je naar huis toe. En dan ben je bij de vader, je eet samen. Sommige vaders die brengen hun kind altijd naar bed 's avonds en hebben ze gesprekjes en dingetjes. Ik ben een vader, ik vind het leuk om mijn kinderen mee uit te nemen, we gaan ergens naartoe. Dus elke vader doet dat weer anders, maar het zijn bij de vader, dat maakt je tot een familie. Dus als je praat over discipelschap en zonen en dochters van God, dan gaat het er niet over dat er een bijbelstudie gegeven wordt die je dan gaat toepassen. Want dat is wat vaak wordt verteld als we over discipel. Dan ga je naar de discipelschapscursus. En daar gaat het eigenlijk al mis. Want discipelschap is veel meer dan een cursus volgen. Discipelschap is kijken naar je vader. En dan bedoel ik hier even mee je hemelse vader. Maar er zijn ook voorbeelden op de aarde. En ik heb heel veel geestelijke vaders gehad. En alles wat ik van die mensen zag. En alles wat van Jezus of van de Heilige Geest was. Dat wilde ik hebben. Sommigen van jullie hebben wel van Mahesh Chavda of Derek Prins gehoord. Nou, daar heb ik mee gereisd. En alleen al het met die mensen meereizen is een event. Ik wilde bij ze zijn, ik wilde hun koffer dragen, ik wilde alles voor ze doen. Terwijl ik zelf ook een hele bekende leider was in die tijd, maar het met dat soort mensen meereizen brengt je op een ander niveau. Het brengt je in een andere geestelijke dimensie, zo heb ik dat ervaren, die ik bij anderen die ik in Nederland ontmoet had niet kon vinden. God plaatste mij bij die persoon om op dat moment een nieuwe dimensie in te komen die ik nog niet kende. Ik weet nog één keer, ik was met Mahesh Chavda, hadden we een conferentie in Joegoslavië, heette het toen nog, kun je zien hoe oud ik ben. Dat was toch in de tijd van de overheersing, het communisme. En wij gingen daarheen, we deden conferentie, Mahesh Chavda was de spreker en ik organiseerde alles voor hem. En op een gegeven moment zei hij, Piet, ik heb het idee dat we voor alle leiders, en ik had iets van 40, 50 mensen bij me, daar moeten we even een middag voor plannen, ik wil ze zegenen. Ik dacht, yes. Daarvoor ga ik. Ik vond het heerlijk om die conferenties te doen, genezingen te zien, bevrijdingen te zien. Maar ik vond het heerlijk om die zalving die hij met zich meedroeg, om daar ook iets van te proeven. Dus ik had het georganiseerd. En in die tijd begonnen mensen te vallen. Dat zie je hier ook wel eens af en toe. Dus dan gaan mensen vallen in de geest. En dat was toen helemaal nieuw. Dus dat gebeurde niet zo vaak. En omdat ik met dat soort mensen meereisde, zat ik op de voorste rij en zag ik dat ook altijd. Alleen de enige die niet viel was ik. Dus ik op de een of andere manier lukte dat niet. Dus, ik heb het wel eens geoefend, maar dat was het meer. Ik dacht van nou, gaat het nou gebeuren, weet je wel. Maar nee, bij mij gebeurde dat niet. En dat was typisch weer zo'n meeting. En hij sprak over de zalving ook nog. Dus Elia en Elisa en het overdragen van de zalving. En je voelde die zaal, je voelde gewoon hier gebeurt iets. Je voelde dat mensen werden diep aangeraakt. En ik zat daar, maar er gebeurde iets wat ik nog nooit eerder meegemaakt had. Ik wist alles wat hij ging zeggen. Ik heb dat daarna nog wel eens een keer gehad. Ik hoor van andere mensen die dat ook. Ik wist precies wat hij ging zeggen. Dus voordat hij het zei, wist ik het al. 2 uur lang, dat is best wel lang. En toen wist ik ook, hij gaat bidden en dan ga ik het ook ontvangen. Of eigenlijk ontvang ik het nu al misschien, maar ik wilde toch even dat hij mijn hoofd aanraakt. Heb je dat ook wel eens? Sommige mensen wil je dat hij even jou aanraakt. Ik heb in Rusland wel meegemaakt dat mensen naar me toe stormden. Dan pakten ze mijn hand en dan deze zo op mijn hoofd. Nou, dat, maar ik hoopte dat hij dat zelf zou bedenken. Dat hoop je dan. Maar goed, dus iedereen moest gaan staan op het eind. En nou, hij hoefde helemaal de hand niet op te leggen, want 90% lag al gelijk op de vlakte. Die werden diep aangeraakt. En ik denk, zou ik het nou hebben of zou ik het nou niet hebben? Ja, ik probeer gewoon heel eerlijk te vertellen, want ik weet dat sommige mensen daarmee worstelen. He, als je dan niet valt of niet aangeraakt wordt, dan heb je het niet. Maar weet je, ik dacht, ik ben eigenlijk gek dat ik die vraag heb. Want ik heb 2 uur lang heeft de Heilige Geest mij onderwezen. Voordat hij het zei, had ik het al ontvangen. En dan ga ik nogal over zo'n simpele vraag. Nou, heb ik het ontvangen of niet? En wat ik geleerd heb in die periode, dat een aantal keren gebeurde, dat ik met dat soort mannen meereisde, was het zijn bij die mensen doet iets. Niet wat ze vertelden was eigenlijk, ja, was helemaal niet zo nieuw, want ik had heel veel boekjes gelezen over mensen genezen en bevrijding. En dat, ik had het allemaal in mijn hoofd zitten. Maar het bij ze zijn, dat is een ja, er gebeurt iets. Weet je, en ik geloof dat, en ik kom echt in veel gemeentes in Nederland, maar deze gemeente, ik geloof echt dat de volgende fase van jullie werk wordt. Dat hier geestelijke vaders en moeders zijn, dus dan hoef je niet helemaal naar Bethel toe om het daar te krijgen, maar jullie hebben het zelf. Dat is een heel andere dimensie. En ik weet, het is goed om naar dat soort plaatsen toe te gaan en om te ontvangen. Maar wanneer hebben wij in Nederland een gemeente die dit gewoon gelooft? Wij hebben het zelf. Wij kunnen dit zelf. Want God heeft het aan ons toevertrouwd. Wij hebben iets unieks van God gekregen. De kracht van God is zo manifest in ons aanwezig dat mensen naar ons toe kunnen komen. En als ze bij ons zijn, dan druipt het op hun. Ja. Maar dan moet je wel willen geloven. Ja. Ik geloof absoluut in internationale sprekers. Ik geloof er echt in. Maar ik droom van de dag dat we in Nederland gemeentes hebben die zeggen, wij hebben de zalving van God gekregen. Kom maar naar ons toe. Dus ik vind het fijn dat jullie een gebouw trouwens gaan zoeken en kopen en weet ik het allemaal wat. Maar dat gebouw gaat jullie niet veranderen. Echt niet. Ik heb zoveel gemeentes gezien die mooie gebouwen bouwen en dan kom je binnen en er is niks veranderd. Ja, ze hebben grote gebouwen, voor de kinderwerk is makkelijker, de samenkomst, je hoeft niet meer op te bouwen en af te breken. Dat soort dingen ga je allemaal krijgen. Dat is wel lekker. Het gaat om de geest die in jou woont, of die gelooft dat de missie die deze gemeente heeft ook werkelijk uitgevoerd gaat worden. Deze gemeente is geroepen om echt een effect, een invloed te hebben over het hele gebied hier. Maar dan heb je mensen nodig die als een geestelijke vader en moeder willen gaan staan en zeggen van kom maar, volg mij maar. Ik geloof dat God mij zo gemaakt heeft. Ik geloof het gewoon. Hè. Ik ben geroepen, uit de zee opgetrokken, ben geroepen. God heeft me neergezet. Waarom? Omdat ik discipelen moet maken. En dat doe ik ook alleen. Ja, ik doe dat gewoon zo natuurlijk. Ik denk er nooit over na. Ik doe het. Overal, in welk land ik ook kom, komen er altijd mensen naar me toe die zeggen, ja, ik voel dat je een soort vader bent. Wil je mij coachen? Wil je mij helpen? Wil je mij dit? Wil je mij dat? Dat gebeurt altijd. En dacht je nou echt dat ik dat zocht? Nee, dat gebeurt vanzelf. Waarom gebeurt het vanzelf? Omdat ik diep in mijn binnenste geloof dat God mij daarvoor geroepen heeft. Ik heb zo'n duidelijke identiteit van God daarin gekregen. Ik heb dat zo duidelijk ontvangen. Ik beleid het ook voor God. Ik beleid het voor mezelf. Dat ik dit heb gekregen. God heeft het gegeven. Gebruik het dan. Blijf niet altijd zoeken. Ga erin wandelen. Ga er eens staan. We kunnen altijd nog wel meer veranderen. Er is altijd wel, we hebben dit in het verleden meegemaakt en daarom. Ik was afgelopen zondag bij ons in Shelter, of 2 weken geleden. En we hadden echt weer een geweldige preek. Maar op het einde werd er toch weer die oproep gedaan. Je bent afgewezen en daarom. En toen dacht ik echt, wat jammer nou, want die preek was zo van, ga naar buiten toe, ga het doen. God heeft je dit gegeven, dat gegeven. En dan is er toch nog weer een reden waarom hij niet door ons heen zou kunnen werken. En ik geloof ook dat dat moet. Ik geloof, mensen moeten genezen. Maar er zijn een heleboel mensen die hier ook onder andere zitten, die het allemaal wel gehoord hebben. En die moeten het gewoon weer gaan doen. En wanneer stop je als je in de as zit? Dan denk je van, zie, mijn leven is voorbij. Al die mooie dingen die ik geloofd heb, dat is voorbij. Weet je, je zult daardoor heen moeten om tot een vermenigvuldiging te komen. Ik heb het in mijn leven 2-3 keer meegemaakt dat alles wat ik had afgebroken is. Alles. En dat ik weer helemaal opnieuw moest beginnen. En dat waren voor mij de moeilijkste, maar ook de mooiste momenten. Ian en ik waren 40 jaar getrouwd deze week. En we zaten in de auto, yes, en we zaten in de auto. En we hadden het over wat zijn de mooiste momenten. En gek genoeg hadden we het allebei. De moeilijkste momenten in ons leven, die waren het meest vervelend. En dat duurde soms wel een paar jaar voordat we eruit waren. Maar achteraf, als we terugkijken, waren dat de diepste momenten met God. Waarin hij dieper in ons werkte, ons genas, ons bevrijdde soms. En dat we daaruit kwamen en dan met veel meer kracht verder konden. Met veel meer liefde. Met veel meer, of liever gezegd, veel meer minder die behoefte om geëerd te worden. Of te weten wie je bent of wat je doet. Dat maakte eigenlijk allemaal helemaal niet meer zo. Ik doe het gewoon. Ik hoop dat het helpt dat ik gewoon heel relaxed erover ben. Want soms is het zo hot, hè, dat je moet weten wat je bent en wat je doet. Maar dat, ja, ik geloof dat het vanzelf gaat. We gaan even een tekst lezen, Galaten 4. Dat is het vervelende als je je telefoon als Bijbel gebruikt. Dan krijg je ook allemaal appjes. Dus ik ben heel van mijn schoonfamilie, die vertellen van alles. Maar goed, dat ga ik nou niet lezen. Galaten 4. Vers 4. Maar de tijd die God bepaald had, stuurde hij zijn zoon Jezus Christus. Zie je dat? Maar op de tijd die God bepaald had. Ik vind dat een verschrikkelijk lastige tekst. Want in mijn historische overtuiging en toekomstovertuiging, dan wil ik het altijd nu. Nu moet het gebeuren. Maar God heeft blijkbaar bepaalde tijden in zijn hoofd die hij bepaald heeft. Ja, en die gelden dus ook voor mij. Toen pas stuurde hij zijn zoon Jezus Christus. Jezus was een mens net als wij. Ook hij moest leven volgens de wet. Maar hij kwam om ons te bevrijden. Dankzij hem hoeven wij niet meer te leven volgens de wet. Dankzij hem wil God ons als zijn eigen kinderen aannemen. Ik vind het heel opmerkelijk dat er staat van, hij moest ook volgens de wet leven. Soms moeten wij dingen in ons leven doen die we niet willen. Ik vind volgens de wet leven helemaal niet zo prettig. Dat vind ik heel wettisch. En ik heb in zo'n kerk gezeten waar dat ook zo was. En dan praten we niet over de geestelijke dingen, maar het waren ook vaak het hoedje wat je op moest doen en hoe je bepaald gedrag moest hebben. En dat was allemaal bepaald. Hè? De fariseeën deden dat ook. Maar Jezus deed dat gewoon waarom hij wilde ons bevrijden van de wet. Soms gaan wij door dingen in het leven heen, als een zoon of een dochter van God, die we misschien liever zelf niet zouden doen. Maar God leidt ons er doorheen, zodat als we de overwinning behalen, zoals Jezus aan het kruis, dan bevrijden wij anderen van hetgeen waar we voor geroepen zijn. Dat is misschien even pittig, maar goed. Dankzij hem hoeven we niet meer te leven volgens de wet. Zie je dat? Dankzij hem hoeven wij niet meer te leven volgens de wet. Wie leeft er nog volgens de wet? Niemand? Goh, geweldig. Wij zijn vrolijk. Dankzij hem wil God ons als zijn eigen kinderen aannemen. Nou, vers 6. Dus wij zijn dus kinderen van God. Daarom heeft God ons de geest gegeven die bij Jezus Christus hoort. En daarom noemen wij hem nu Abba Vader. De wetten en de regels van deze wereld beheersen ons leven dus niet meer. Wij worden gered omdat we kinderen zijn en dat heeft God beloofd. Er is een heel groot verschil tussen een kind en een huurling of een slaaf. Mijn kinderen die zijn totaal anders als iemand die... vroeger was ik onderwijzer en dan hadden we dan assistentes. Die deden eigenlijk wel wat ik zei. Die kwamen in de klas helpen en die vertelden ik van, nou, wil je dat en dat klaarzetten? En dat deden ze, maar ze waren niet mijn kind. Het mooiste was, ik weet nog dat ik op een gegeven moment in een pastoraal gesprek zat met een van mijn medewerkers, een echtpaar, die hadden wat problemen samen. Dus nou goed, het was een diep gesprek. Maar goed, mijn dochter die stormde binnen en grote dikke olifantentranen op haar wang, dan weten sommigen al wie dat is. En ze komt binnen en ik wist gelijk van, ik moet kiezen. Mijn werk of mijn kind. Dus ik zei tegen mijn medewerker, vind je het heel erg? Nee, we gaan al, zeiden ze, want we weten hoe je denkt. Dat vond ik zo bijzonder, dat mijn mensen waar ik mee samenwerk, die weten gewoon dat mijn gezin ontzettend belangrijk voor me is. Ik denk dat heel veel geestelijke leiders dat helemaal niet hebben. Die vinden de kerk veel belangrijker. Maar ik vind het heel belangrijk en ik denk ook dat God het heel belangrijk vindt. Hij zegt ook, twee keer doet hij de hemel open en hij zegt, dit is mijn zoon. Dit is mijn zoon. Ben jij een werker voor God of ben je een dochter of een zoon van God? Werk je voor God? Ben je in de kerk bezig als een werk, als een huurling of misschien zelfs een slaaf? En goed, ik ging zitten met mijn dochter en ik zeg, goh meid, wat is er aan de hand? Er is iets heel ergs, want het is nog nooit eerder gebeurd. Wat is er aan de hand? En ze zegt, ja, ik heb net een nieuwe baan, ik ben één dag op mijn werk en ik ben al ontslagen. En ik heb net een heel dure woning gehuurd. En hoe ga ik dat betalen? Nou goed, we hebben even gepraat. Ik heb uiteindelijk die baas gebeld en het is allemaal goed gekomen. Dus dat vond ik zo belangrijk dat op een gegeven moment dat ik naar haar luisterde als een vader. Niet als een counseling sessie waarin ik gewoon allemaal goede raad had. Maar ik voelde ook van dit is voor mij ook belangrijk dat ik moet laten zien dat ik een vader ben. En dat heb je in gemeentes nodig. Dat er vaders en moeders zijn die niet alles goed op een rijtje hebben, maar gewoon ook meevoelen en meedenken en meehuilen. En door het proces zijn. Nou goed, we hebben er vanmorgen een fantastische getuigenis van gehoord dat hier wel goed zit. De zoon of dochter die weet wie de vader is. Die weet ook de waarde van het huis. We hebben het over waardes en values gehad. En jullie zijn ermee bezig geweest. Ik zie dat heel snel in gemeentes, wanneer de waarden zijn. Want mensen die daar thuis horen, die doen dat ook. Ik ben zelf al 20 jaar ruim in Shelter Haarlem. Dat is mijn geestelijke thuis. Dat gebouw zegt me echt helemaal niks. En de samenkomst vind ik fijn. Maar wat voor waardes in dat huis zijn, dat raakt mij. Ik had 2 weken terug een gesprek met mijn voorganger, met mijn nieuwe voorganger, Walfried. Die is veel jonger dan ik. Maar ik ben helemaal gek van hem. Ik wil horen wat voor waardes hij heeft. En we praten ook echt over pittige dingen. We hebben een aantal echtscheidingen in de gemeente gehad. Hoe denkt hij daarover? En dan hoor ik de waardes van Gods Koninkrijk in naar voren komen. En dan word ik helemaal, wauw, daar wil ik thuis horen. Daar wil ik bij horen. Nou ja, ik ben maar 4 keer op een zondag per jaar in de dienst. Toch hoor ik haar helemaal bij. En hij weet dat ook. Ik ben onderdeel van het huis. En als ik iets in de gang zie liggen wat opgeruimd moet worden, dan pak ik dat ook nog steeds. Terwijl een hele hoop mensen dat zouden kunnen doen. Maar het is mijn huis. Ik ben een zoon in het huis. Ik ben wel een leider. Ik zit in de apostolische raad. Maar ik ben ook een zoon in het huis. Het is mijn huis. De visie die daar is, is voor mij. Het is niet de visie van de voorganger. Of van het oudste team wat ze bedacht en van God gekregen hebben. Het is van mij. Ik ben deel van dat huis. Ik ben een levende steen in dat huis. Als Ina en ik gewoon in dienst zijn en ik hoef een keer niet te spreken. Dan lopen wij nog steeds rond en we bemoedigen mensen. Maar we hebben geen taak. We hebben niet een bordje ophangen van dit is het gebedsteam. Ik heb geen titel. Heb ik ook helemaal niet nodig. Want ik ben een kind van dat huis. Het is mijn huis. En als één lid leidt, dan leid ik ook. Terwijl ik hartstikke druk ben. Ik heb er eigenlijk geen tijd voor. Ik moet weer gauw weg. Maar dan ben ik daar wel. Waarom? Het is mijn huis. Ik wil zorgen voor dat huis. Er is liefde. Er is acceptatie. Er is gewoon een sfeer waarin alles mensen die de meest gekke dingen meegemaakt hebben, zijn bij ons welkom. Ik weet nog één keer, ik was toen spreker. En er kwam echt zo'n hele opgeblazen meneer binnen met gigantische spierballen. En allerlei tattoos, heel groot kruis. En iedereen wist dat hij niet echt christelijk was. Hij was de eerste keer bij ons in de dienst. En hij had een verschrikkelijk leven. Hij had ook de hele boel in Haarlem kort en klein geslagen. Ja, dat zijn mijn mensen. Die komen in mijn huis. Dus ik ben naar hem toegegaan en ik heb een dikke huk gegeven. Ik zei, man, wat fijn dat je er bent. Mijn huis. Je bent hier niet als gast. Ja, dat kan wel. Je kunt hier altijd als gast zijn. Maar als je echt mee wilt bouwen, dan is het jouw huis. Je bent een zoon en een dochter in het huis van God de Vader. En daar zijn natuurlijk de leiders voor aangesteld om dat richting te geven. Maar dat gevoel van het is mijn thuis. En een zoon die voelt dat, een dochter voelt dat. Maar een huurling of een slaaf die voelt dat nooit. Hij moet het doen. Ik heb een keer, in de tijd dat ik nog voorganger was, toen was ik heel jong, samen met Ina hebben we een gemeente, kleine gemeente geleid. En er was een vrouw die had de gave van profetie, dacht zij. Ze was ook door een hele bekende profeet aangesteld als profeet. En ik had altijd een raar gevoel bij die mevrouw. Die kwam bij ons in de gemeente erbij. En op een gegeven moment, wij kregen een gesprek met haar. Samen met een van de leiders hadden we een gesprek met haar. En ik voelde hier, weet je wat ze, ik kreeg soms 26 pagina's profetie. Ik wist dat ze zelfs de koningin een heel boekwerk had gestuurd met een profetie. En iets klopte er niet. Er zat altijd heel veel waarheid in. 90% was geweldig, maar er zat ook 10% waarin ik denk, dit klopt niet. En ik had tegen God gezegd, ik vind het heel moeilijk om die mevrouw te controleren. Ze heeft zo'n dominante geest. En op een gegeven moment, wij wilden dat aanspreken, dus we begonnen met haar te praten. En we zeiden, joh, er klopt gewoon iets niet. We willen echt een gesprek. Nee, ik hoef niet naar jullie te luisteren. Ik zeg, sorry, maar hoezo dan niet? We zijn hier gewoon de leiders. Maar de profeet heeft mij aangesteld en ik sta boven jullie. Nou, goed, uiteindelijk zijn we eruit gekomen naar twee gesprekken. En toen zei ze, ik wil heel graag in het koffiezetteam. Ik zei, nou, dat kan niet. Hoezo dan niet, zegt ze. Nou, ik wil eerst dat je beseft wat in jou is. Dat, of je nou profeteert of koffie zet. Als jouw geest niet in dit huis thuis wil horen, dan vind ik dat moeilijk dat je ons dient. En dat vinden een hele hoop mensen natuurlijk moeilijk. Maar haar geest was niet goed. En toen ben ik een heel diep pastoraal traject met haar terechtgekomen. Uiteindelijk heeft ze alles geweigerd. En ze is ook weggegaan. Maar de geest waarin wij dienen, of dat nou koffiezetten is, of hier op het podium in de aanbiddingsband of in het kinderwerk, is precies hetzelfde. Koffiezetten is niks beter of slechter dan een preek houden. Opruimen, meehelpen opruimen, doe je in een bepaalde geest. En in welke geest je dat doet, bepaalt de zegen op het werk. Als je dat doet om alleen maar aandacht te krijgen. Niemand houdt van. Ik had ik zal ook een praktisch voorbeeld geven. Misschien mag ik deze preek later nog een keer afmaken, want ik weet dat ik niet aan de tijd zit. Hoe laat moet ik stoppen trouwens? 3 minuten geleden moet ik stoppen. Ik ben bij punt 1a. ik mag terugkomen, hoor ik net. Maar er was een vrouw en die heb ik iets van 10 keer meegenomen op reizen naar Rusland. En zij kon geweldig viool spelen. Ongelooflijk. Het was echt gewoon een beauty zoals zij dat deed. Alleen, zij was niet geliefd. Zij was een slaaf in het huis. En op een gegeven moment, na de 10e reis, ze stortte helemaal in elkaar, in een depressie. En ik begon met haar te praten op een reis. Ze zaten ergens in Rusland, heel diep in Rusland. En ik wist ook niet hoe ik ze naar huis moest krijgen. Ik zei, joh, wat is er aan de hand? Ja, niemand houdt van mij. Ik zeg, hoe kom je daarbij? Waarom? Ik bedoel, je bent nu al 10 keer mee geweest. Mensen zijn helemaal gek van jou. En ze houden echt van je. Maar je zit altijd in een hoekje. Het zit in je geest, wat je gelooft. Zo dien je ook. Zo ben je bezig in de gemeente. Dus mijn gemeente betekent veel meer dan gewoon er zijn. Je probeert in te leven, wat is de visie? Je probeert in te leven, waar gaan we met z'n allen naartoe? Wie zijn wij als gemeente? Hoe zijn wij geroepen? En doe je dat als een zoon of een dochter, dan ga je daarin mee in die stroom. En er gebeuren wel eens dingen, ja, die vind je misschien helemaal niet zo fijn. En dat zal ook niet altijd even goed zijn wat er gebeurt. Maar op de een of andere manier kun je daarin mee in die stroom. Maar als je een huurling bent of een slaaf of een bediende, dan kijk je altijd van, ik doe mijn werk, maar dit zit. Je bent ook altijd kritisch. En je voelt je meestal er niet bij. Dus gauw de deur uit bent, stopt het. En dat is niet wat deze gemeente zoekt. Dat willen we helemaal niet. We willen niet opleggen, er wordt niet opgelegd van dit gaan we allemaal doen. Nee, we gaan met z'n allen door de doortocht doen. Of we gaan met z'n allen door de woestijn, of we gaan met z'n allen het land innemen. Het maakt me niet uit waar je bent. Maar dat gaan we doen. Och, ik vind het zo erg dat ik moet stoppen. Vader, dank u wel voor deze gemeente en voor het grote plan wat u heeft voor de toekomst. En ik wil ook echt bidden, Heer, dat de geest van het zoon- en dochterschap gewoon zo diep in de genen van deze gemeente komt. Dat over 10 jaar, als we weer een feest hebben, dat we terugkijken. En ik zie allemaal bedieningen. Vaders en moeders die opstaan en die zeggen, kom, volg mij maar. Ik zal je laten zien hoe je dit moet doen. Ik zie allemaal bedieningen die in het land bezig zijn. Niet alleen hier in de kerk, want dit is een kerk zonder muren. Deze gemeente heeft geen muren. Het gaat veel verder. Het gaat in de haarvaten van de maatschappij, laat God maar echt zien. Dat zie ik al heel vaak. Het gaat gewoon in de haarvaten van de maatschappij. Dat wat hier beleefd wordt, of op andere momenten als je samenkomt als gemeente, wat hier beleefd wordt, dat gaat door. Dat stroomt door. En dat gaat in de haarvaten van de maatschappij. En daar zal de invloed zijn. Daar zal de verandering zijn van vrienden die je daar ontmoet, mensen die je ontmoet, klanten die je ontmoet. Mensen die je op straat tegenkomt. En de liefde die je ontvangen hebt in het huis, is een vader-moederliefde naar zijn dochter en zoon. En dat is wat je meeneemt, dat is wat je meedraagt als een gift, als een geschenk aan de maatschappij waar jij in bent. In Jezus' naam. Amen. Moet ik voor mensen bidden? Dat heb ik net gedaan. Oké. Maar ik moest stoppen. Ik was 3 minuten.